Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 6, en daarvan lees ik u het 11e vers voor. Hebreeën 6, vers 11, daar spreekt het woord des Heren aldus, maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop. Tot het einde toe. Tot zover. Letten wij op de verzekerdheid van de hoop. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij het vreselijke, wat wij in de voorgaande versen hebben gehoord van degene die eens verlicht zijn geweest. De hemelse gaven gesmaakt hebben, de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, het goede woord gesmaakt hebben, de krachten der toekomende eeuw, en die weer afvallig worden. Zij worden vergeleken bij een aarde waarin de ongetemde vloek van God doornen en distelen voor te brengen, zich openbaar. Er is dan ook geen verwachting. De troost is dat een iegelijk, die behoort tot zijn uitverkorene, kan en zal deze zonde niet doen. Zij kunnen de geest bedroeven, tegenstaan. De apostel gebruikt zelfs het sterke woord uitblussen. Blust de geest niet uit door welke gij verzegeld zijn. Maar ze zijn niet in zulke wijze, op zulke wijze aan het oordeel der verharding prijsgegeven, dat ze wetens en willens de Heere en zijn werk, de Heilige Geest, lasteren en beschimpen. Ik kom daar nu niet meer op terug, maar wij gaan vervolgen. Uit dat vervolg blijkt dat hoewel er verschillende vermaningen en bemerkingen werden gemaakt door de schrijver, dat hij toch niet moedeloos is. Dat hij de moed niet opgegeven heeft voor wat betreft de Hebreeën. Want hij schrijft maar, geliefde, wij verzekeren ons aangaande u betere dingen. Betere dingen dan dat in dat voornoemde gezegd is. Hoewel wij al dus spreken, zegt. Nee, wij verzekeren ons van u betere dingen met een zaligheidsgevoel. Dat betekent zoveel als wij geloven en betrouwen dat gij op weg zijt en u uitstrekken moogt naar het heil, naar de redding, naar de zaligheid die in Christus Jezus is. Hoewel hij zo ernstig sprak, want het was de wil des Heren om de gemeente door oprechte vermaning op te wekken, om ze te doen schrikken voor zichzelf en voor het verachteren in de genade en het toegeven aan het ongelovig woelen en werken. Hij gaat nog verder en zegt, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. Ja, je mag hier niet uit opmaken dat wij met het werk iets kunnen verdienen bij God. Maar hier wordt juist gesproken over de vrucht van het allerheiligst geloof niet over de vrucht van ons mensen, maar over de vrucht van het allerheiligst geloof. En nou is het enkel genade waar de Heer in het geloof werkt en waar de wijnstok de ranken gesnoeid worden opdat ze meer vrucht dragen. Het is enkel genade. Maar God is zo rechtvaardig dat hij zijn eigen werk in zijn kinderen zal belonen. Tot een beker koud water toe in de naam eens discipels. Wonderlijk, wonderlijke gedachte hier. God is niet onrechtvaardig. Dat hij uw werk, wat eigenlijk Gods werk is, in hun harten. Maar God zal het niet vergeten. Hij zal ook niet vergeten die arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Dat bewijst dat in de gemeente van de Hebreeën ook die vrucht openbaar gekomen is, namelijk de liefde, de onderlinge band der liefde. Het geloof door de liefde werkende. Nou moet je dat, ja ik wil er toch nog iets van zeggen voor we tot de tekst overgaan. Dat moet je nou eens met aandacht lezen. Er staat de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Er wordt heel veel gedaan in deze wereld. Tot hulp, verlening aan de mensen. Er wordt ook heel wat tot stand gebracht in deze wereld. Miljoenen bij miljoenen worden gegeven tot leniging van de nood. Die er is op deze wereld. Daar zou ik niet graag iets tegen zeggen. Maar wel het onderscheid u aanwijzen. Nou kan de wereld nooit verder komen. Dan in de mens en aan de mens wel te doen. En dat is ergens nog een gave van God. Maar hij kan nooit verder komen dan de mens in de mens te eren. En de mens om de mens wel te doen. Te geven of te helpen. Al gaat het misschien niet altijd van harte, maar daar kun je je ogen nog niet voor sluiten. Voor alles wat in Nederland aan allerlei liefdadigheid, instellingen gegeven wordt. Maar nou staat er hier, en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt. Daar krijg je nou de rechte arbeid der liefde. Typisch dat woordje arbeid en liefde. Je zou zeggen, liefde dat gaat toch vanzelf. Daar heb je geen arbeid bij nodig. Ja, maar nou moet je eens indenken, die mensen leefden in een tijd dat over het algemeen de vijandschap en de woede tegen de christenen steeds ernstiger vormen aannam. Je had aan alle kanten het gevaar dat dreigde, dat je uit je brood gestoten werd, dat je aangeklaagd werd omdat je behoorde tot die verachte sekte van Jezus van Nazareth, dat er allerlei leugens werden verteld, namelijk dat die christenen in verborgen hun eigen kinderen slachten en het bloed van die kinderen dronken. Er werden allerlei lasterlijke verhalen rondgestrooid, dat die christenen ook op het terrein van de zeden een zeer goddeloos leven leiden in het verborgene. Op alle mogelijke manieren werd het volk, de volgelingen van Christus, werden veracht en nagezien. Dan gaat het niet vanzelf om een heilige, dat wil hier zeggen een gelovige, een geestverwant, van elders of van het dorp of de stad waar je woonde, die het vuur na aan de schenen gelegd werd door de vijand, om die te ontvangen in je huis. En om die te helpen. En om die, waar het nodig of mogelijk bleek, te verdedigen, in bescherming te nemen. Dan gaf je een stuk van je eigen veiligheid prijs. Dan kon het wel zo zijn dat je er niet beter, maar slechter van werd naar uitwendige maatstaven. En daarom staat er arbeid der liefde. Dat betekent, het ging niet vanzelf. Maar er was een worsteling in die mensenzielen tussen eigen liefde en naaste liefde. Liefde tot de naam van hem die God kocht met zijn dierbaar bloed, en liefde tot onze eigen naam. Och, dan ging de uiting van die liefde gepaard met strijd. Dan kon het zijn dat zo'n vader met bezorgde blik naar zijn vrouw en kinderen keek. Wat zullen de gevolgen zijn als wij de vervolgden helpen? Als wij ze aan onze tafel laten mee eten. De buurman zal het wel zien. En de buurman is een vijand. Dan was er innerlijk die strijd, opdat die liefde, die in het hart uitgestort was, zich nou ook zou mogen doorbreken naar buiten. Wij denken al dat we zo makkelijk elkaar helpen. Er is eigenlijk geen kunst aan in die zin. Bij ons is het meer een kwestie misschien van elkaar meer of minder mogen. Dat bepaalt vaak onze hulpverlening. Dat bepaalt vaak ons liefdebetoon. Of we iemand mogen. Maar hier wordt het bepaald door de liefde die aan zijn naam bewezen wordt, niet door het dienen van de mensen, in het algemeen, maar door het dienen van de heiligen. Met al hun gebreken. Daar overheen zien. En dan niet bedenken, ik mag hem niet zo graag. Maar hij is een kind des Heren. Hij is een medegelovige. Een medechristen. Een medebroeder. En daarom bewijs ik liefde aan de naam van hen die zich niet van hem, die zich niet geschaamd heeft ons broeders te noemen. Door een andere broeder nou niet direct in zijn mens zijn in het zonnetje te zetten, maar om in gedachtenis te houden dat het mede een gelovige, een belijdende en ook een leidende christen is. Wat ligt dat zuiver, hè? Ik zei al, wij kunnen nog wel mensen in mensen eren en om mensen helpen. Maar om nu gericht te worden op zijn naam. En vanwege de liefde tot die naam, die heiligen, die hier getekend worden met zoals met de naam, zoals ze in Christus zijn. En hier aanvankelijk besnoeid. En bearbeid worden door die Heilige Geest. Om ze als zodanig te dienen. En daarin God te dienen. Dat vergeet God niet. In de grote dag der dagen. Dan lees je in de Bijbel van. Dan zullen er ontstellende dingen zijn. Mensen. Die dan. Blijk geven van de grootste verbijstering als ze worden afgewezen, weggewezen. Heren, wij hebben toch dit, wij hebben toch dat. In uw tegenwoordigheid brood gegeten, op de straten geleerd. En dat ze dan moeten horen, ga weg van mij, die de ongerechtigheid werkt, ik heb u niet gekend. Dat is scherp. Zeg, ja, maar zijn het dan allemaal zulke huichelaars? Zulke goddelozen geweest naar onze maatstaven? Nee, zeker niet. Kerkmensen, verenigingsmensen, christelijke hulpbetoningen op alle fronten. En dat het toch niet uit en tot God geweest is. Dat moet je indenken. Zodat het uiteindelijk allemaal neerkwam op de mens, om de mens en voor de mens. Dan moest de naam zelfs nog dienst doen, misbruikt worden, om onze menslievendheid tentoon te stellen. Dat valt dan allemaal weg. Wat geen vrucht is van Christus liefde, zijn lijden en zijn sterven, al is het een berg die tot de hemel reikt, het valt weg. En misschien die akelige christen die zit te dubben. Zou ik het geven? Of zou ik het niet geven? Laat ik het maar niet geven. Maar die op een gegeven ogenblik moet buigen en van harte geeft. Misschien denkt hij later nog, heb ik er nou wel goed aan gedaan? Maar door de werking van de geest is het vrucht geweest van Christus. Nou, zo'n man die uiteindelijk toch het oordeel over zichzelf moet vellen, dat hij een grote gierigaard is en dat hij nog nooit wat voor zijn medemens zo verhaalt, die krijgt dan te horen, ik was in de gevangenis en je hebt me bezocht, ik was naakt en je hebt me gekleed. Nou, die kan zijn oren niet geloven. Die zegt, waar, heren? Voor zover je dat aan één van mijn minsten gedaan hebt. Ja, misschien was het wel zo'n akelige kerel dat hij het maar één keer in zijn leven gedaan heeft. En de heren haalt zijn eigen werk naar voren en de heren kroont zijn eigen werk. Wat is dat verrassend? Daar moet je natuurlijk niet misbruik van maken in die zin om te zeggen, nou, ze zoeken het maar uit. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dit alleen. Het gaat over de triumf van Gods genade, over de strijd die de Heilige Geest voert in de harten van de kinderen. En dan moet je niet denken, we doen wel vaak alsof, maar dat wij allemaal zo verschrikkelijk royaal zijn van ons eigen, alsof het ons helemaal niks kan interesseren. Geef maar weg, geef maar weg. Nee. Arbeid der liefde. Kinderen, dat heeft ook voor deze tijd een betekenis, in bepaalde opzichten niet zo. Onder ons kun je ook wel eens iemand helpen natuurlijk, en de instandhouding van ja, de kerk en noem maar op en allerlei dingen. Maar ik bedoel nu op het vlak van dat er zoveel aan verbonden is om iemand in je huis te ontvangen. Dat valt me wel mee. Maar weet je waar het wel in uit kan komen? Op school. En op het werk. En waar je ook bent. Want daar zul je ontdekken dat het merendeel doet alsof er geen God is. Ook al heet het christelijk. Dat betekent, als je niet meedoet, dan ben je, nou ja, een zielepoot. Dan ben je een stom iemand. Dan loop je met een bord voor je hoofd. Dan hoor je bij die lui die de goede zondag nog besteden door twee keer naar de kerk te gaan en in de week nog een keer en dan nog een keer naar de catechisatie. Hij vloekt niet of zij vloekt niet. Ze doet niet mee met die uitgieting van allerlei minne praat. Het kan zelfs zo zijn. Hij bidt voor zijn eten. Zij bidt voor zijn eten. Zie dat zij bidt. Nou, ze hoeft er eigenlijk niet zo aan te stellen hoor. Denk zeker dat ze beter is als wij. Nee, maar ze knijpen de kat wel in donker, die lui. Zo gaat het. Dan staat er hier arbeid der liefde. Gaat niet vanzelf. Je moet niet denken dat we zulke bekeerde mensen zijn, dat het ons allemaal koud laat en dat we zeggen dan als kinderen, oh, niks mee te maken, nee. Zeker niet. Want we hebben een natuur, een zondaarsnatuur, en die zondaarsnatuur, dat is een natuur van aanpassen. Zoveel mogelijk aanpassen. Meedoen. Nou werkt de Heilige Geest, de geest des geloofs in het hart. En die klaagt ons aan. En die stuurt ons. En die fluistert ons toe. Wie mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Arbeid der liefde. Ja, we zijn geen stenen, die kun je zo neerzetten. Hup, en een pionnetje op het schaakbord ook, dan kun je zo een puntje verzetten, een vakje verzetten. Maar een mens is een mens van vlees en bloed. Een mens mag iedere dag wel zeggen, Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Genees mij, dan zal ik genezen zijn. Dus het bestaat toch nog wel dat je een eenling bent in de klas, een eenling op de fabriek of op het kantoor waar je werkt. Je hoeft je eigen niet af te zonderen, ik beschouw jullie allemaal als minder, helemaal niet, je beschouw je eigen als de minste. Maar toch trekt de Heer een lijn. En dan overal waar je komt, weten ze al heel gauw, al zeg je niks van je eigen, dan zegt, dat is er vast één hoor. Ja, klopt vast. Ze merken het. Ze merken dat je niet meedoet, dat er een rem is, een verborgen rem. Het is arbeid der liefde, de Heilige Geest strijdt de goede strijd des geloofs. We hebben er op de catechisatie wel eens over, ook over de praktische dingen van het leven. Je kan beter niet wegkruipen. Want als je eerst gelijk geeft, dan schoppen ze je later weg. Dan zeggen ze, oh, jij mond maar. Ik heb jou gisteren nog een bak horen vertellen. Nee, maar jou kennen we. Nee. Kom, kinderen, zegt de schrift, hoor naar mij. Hou je tong in toon. En als de Heer de gelegenheid geeft, je hoeft geen parels voor zwijnen te werpen. In die zin, als je denkt, het wordt al erger als ik mijn mond open doe, dan hoef je niks te zeggen. Tuurlijk niet. Maar als de Heer wel gelegenheid geeft, dan mag je het zeggen. Dan zeg je, jongens, ik zal eens wat vertellen. Ik ben slechter dan jullie. Want wat jullie zeggen, dat leeft allemaal in mijn hart. Maar er is een God, een eeuwig ware God. En die heeft gezegd, geen vuile reden ga uit uw mond. Zie je, dat is de arbeid van de Heilige Geest. Dus je zou denken, nou ja, vroeger gold dat nog, maar het geldt nou nog. Geldt nou nog. Je kan proberen op alle mogelijke manieren een compromis met de wereld te sluiten. Dan weet je bij wijze van spreken nog beter dan de een of andere mens in de wereld hoe de voetbalwedstrijd met Ajax in elkaar zat onder veel vloeken. En lastelijke opmerkingen wordt het
wordt het behandeld op het werk, dan weet jij het nog beter als zij.
Nou, dan moet je ook niet al te veel zeggen of ze slaan je voor je gezicht en ze zeggen, ah, hou jij ook alsjeblieft je bek dicht. Jij, dacht jij soms dat je iemand was? Je doet ook nooit anders dan je eigen bezighouden met de voetbal en met dit of met dat en noem maar op. Droevig, hè, als het over de wereld gaat, dat veel christenen dan opeens het hoogste woord is, stij stom beduust waar ze verstand van hebben allemaal. Stom beduust. Welke films ze allemaal gezien hebben. Ja. Welke een of andere bende die dan een heleboel van die duivelse muziek voorbrengt, hoe ze het in het hoofd hebben. Weten ze. Helemaal heel goed. Maar ze weten niet van de verzuchting. Heere, bekeer mij tot u. Zet een wacht voor mijn lippen. Kijk. En nou is het in de praktijk van het leven zo. Nou zegt de Heer door zijn knecht Johannes, kinderkens, heb de wereld niet lief. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En dan klagen ze zichzelf aan. En dan zeggen ze tegen God. En dat menen ze, dat is geen smoesie. Geen huichelpraatje. O God, ik ben toch een stuk wereld. En een ellende. Ik kan het niet tegen u zeggen hoe erg het met mij is. Maar verlos me toch alsjeblieft van de boos. En zo houdt de Heer ze nou in die stand staande. In die ondergang houdt de Heer ze er nou vast. Waar ze nou voor het aangezicht des Heeren in oprechtheid hun nood en hun vervloeking en hun wereld zijn aan God mogen klagen. Daar betoont nou de Heer ook zijn genadige bijstand. Dat is het wonder. Daarom is dat woord ook nu nog actueel. Wat de Heere doet, niet in onze kracht, niet omdat we bekeerd zijn, want terecht, daar walgt de wereld van. Van zulke dingen. Want dan heb ik ze wel met de vuist voor een godsdienstig iemand zien staan en zei, jij met je zwarte ziel. Dan voelt de wereld dat, die fariseërs aard van ons. En dan hebben ze verachting voor. Je hoeft je niet als een heilige in die zin bij de onheilige op te stellen. Nee, hoe dat is, dat moet je zelf aanvoelen. Geen vroom geklets of hoe dan ook treedt vrolijk voort op zere wegen. Maar, God is God. Hij is onze God en wij zijn het volk zijner weide, de schapen die zijn hand wil wetten. Nou kun je die vruchten natuurlijk niet aan een dode boom op gaan hangen. Dat willen wij. Wij willen het omdraaien. Maar de Heere zegt, maak de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Wat is een goede boom, zegt Luther? Een zondaar die gelooft in de Heer Jezus Christus. Anders is er niks te verwachten. Dan moeten we elkaar juist ernstig voorhouden dat we met al onze netheden en met al onze principes en met al onze vormelijkheden een stank zijn in Gods heilige neusgaat. Maar het gaat hier over de Hebreeën. Die hebben beleden die naam zo heilig, groot en goed. Nou zegt vers 11, maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe.
dat is schoon gezegd. Een ieder.
Ja,
wij denken vaak. Nou ja, laat hem maar in zijn sop gaar koken. Laat haar maar in zijn sop gaar koken. Gelukkig dat er maar een paar zijn die er zo over denken. Maar de meesten, die zijn er gelukkig wel mee eens. Zo spreekt nou een mens. Maar de Heilige Geest, bij monden van zijn knecht, spreekt hier anders. Wij begeren, en dat staat in het oorspronkelijke zeer nadrukkelijk, sterk begeren, dat een ieder... Het is goed als je mag zeggen, het is verblijdend. Hoe is het met de gemeente? Door Gods genade mogen we staan tot op deze dag. Och, je hebt altijd natuurlijk uitzonderingen, ja. Die uitzonderingen dan? Moeten we dat dan zeggen, nou ja, die vallen wel af of die, dat interesseert me niet. Nee. Wat een wijze opvoeding geeft de Geest hier door zijn knecht. Wij begeren dat een ieder van u. Dat is persoonlijk. Nu gaat het niet om het gros, om de grootste gemene deler. Maar het gaat ook over diegenen die er blijkbaar bij de Korinthe zijn. Die blijkbaar verachteren en afzakken. En de liefde verlaten. En het geloof. En nou vervult de man dat met verdriet. En de Heilige Geest getuigt door hem. Wij begeren dat een ieder van u. Je hebt mensen die hebben het altijd als er nou eens eentje. Of als er nou eens twee. Dat weet ik, dat is een eeuwig wonder. Maar het is niet de lijn van het woord van God. Wij begeren dat een ieder. En dan heeft hij juist diegene ook op het oog. Waarvan je zou zeggen. Ze gaan langzaam aan van de weg af. Langzaamaan worden ze steeds meer hard, ongevoelig. Ze doen misschien nog wel een hoop goede werken, maar niet uit de wortel Christi. Niet om zijn naam, maar net als de wereld dat doet. Die heeft ook zat goede werken. Geld stroomt. Maar dan zijn we niet meer naastig op die wijze zoals de Heilige Geest het beoogt. Namelijk om zijn naam liefde te bewijzen. Want dan is het geloof zo verschrompeld. Dan hebben we in het algemeen het heus wel wat voor onze evenmens zogenaamd over. Maar de drijfveer. Is in het vlees. De drijfveer is niet omdat Christus ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Zo zullen wij ook elkander lief hebben. Niet met het woord alleen, maar met de daad bewijzen. Die drijfveer is weg. Het wordt dan gewoon een algemeniteit waar we nog wat eer mee inleggen bij de mensen. Maar de Heere herkent er zijn eigen werk niet in. En nou lijkt het met sommigen uit de gemeente die kant op te gaan. En nou dat schone, die begeerte, een ieder. Tot diezelfde naastigheid mogen komen. Diezelfde naastigheid bewijzen in de praktijk van het leven om zo tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe te komen. Dat is wonderlijke uitdrukking. De volle verzekerdheid des hoop. Der hoop, wat is dat? Hoop is toch hoop. En dan nog volle verzekerdheid erbij. Dan moeten we eens even op de hoop letten. Dat was eigenlijk het facet deze avond dat ik u wilde noemen. In het Oude Testament is hoop altijd iets positiefs. Hoop, hopen ergens op, houdt altijd in hopen op iets goeds. U zult zeggen, dat is logisch. Ja, dat is niet logisch. Bij de Grieken was het een neutraal begrip. Het kon van alles inhouden, die hoop. Het kon van alles inhouden. Maar bij het volk Israël werd de hoop bepaald door het positieve. En wat hield dat nou in? Waar werd die hoop door gedragen? Die hoop had als inhoud de hoop op God zelf. Altijd weer, kun je merken, ja, je kunt in een afgeleide zin natuurlijk ook spreken van een hoop op Gods daden en op Gods werken en op Gods genade, maar dat allemaal is toch in principe hoop op God. En dat is de ene wezenlijke hoop. Daarom vind je in het Oude Testament gegevens die ons aanwijzen. Hopen op je rijkdom is beschaamd uitkomen. Er komt niks van terecht. Hoop op de mensen, vest op prinsen geen vertrouwen waar je nimmer heiligheid vindt. Hoop op de tempel, des Heere tempel is deze, is vergeet. Want God steekt, laat de tempel in brand steken. Hoop op andere volken, andere machten. Politiek, allemaal ijdelheid, een rietstaf die ons de hand doorboort. En uiteraard hopen op de afgoden, dat is hopen op iets dat niet bestaat. De hoop, zoals die in het Oude Testament ons verkondigd wordt, is dus hoop op God. Jehovah zelf is de inhoud van de hoop. Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar je moet het maar eens even goed horen en tot je door laten dringen wat dat inhoudt. Hoop op God. Als je daarbij bedenkt hoe vlees altijd vlees tot zijn arm stelt, vlees en bloed tot zijn arm stelt, de mogelijkheden hier die hier en nu aanwezig zijn, die stelt hij tot zijn arm, daar hoopt hij op en in alle omstandigheden van het leven. De een hoopt op zijn kinderen, dat ze dit en dat ze zus en dat ze zo en noem maar op. De andere hoopt op een regering en weet ik wat die zus en zo zal doen. Maar al die hopen hebben geen vaste basis. Daarom staat er in het Nieuwe Testament geschreven dat wij eertijds waren zonder God en zonder hoop in deze wereld. Geen hoop hebben we. Geen. Hadden die mensen dan geen hoop? Natuurlijk, ieder mens hoopt. Een mens die niet hoopt, is dood. Maar zolang een mens leeft, hoopt hij. Dat zit hem als het ware in de natuur. Dat de ene dag beter zal zijn dan de andere dag. Dat de zieke, dat hij zich morgen weer wat beter zal voelen dan vandaag. Dat het medicijn zal helpen. Ieder mens kent hoop. En als hij geen hoop meer kent, dan maakt hij er een eind aan. Want dan is hij wanhopig. En dan heeft het leven geen zin meer voor hem. En dan weet hij niet meer wat hij moet doen. Dat is afgelopen. Dus. Er is wel degelijk allerlei vormen van hoop. Maar de Bijbelse, de Oudtestamentische hoop, is altijd hoop op God. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op U. Ontdekkend is dat, hè. Wat is dat ontdekkend als de Heere ons daar iets van laat zien? Wat worden we dan gewaar? Dat we een hopeloze schepselen zijn. En dat we arglistig is het hart moeten zeggen. Ja, dodelijk, wie zal het kennen? Alleen op God te hopen. Hoop op God. Hoop op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Altijd bij de profeten, de psalmen, altijd kom je het tegen. Hoop is hoop op God. En alle andere inhoud van hoop beschaamt en wordt de schande. Wij vallen ermee om, wil het zeggen. Wij komen erbij om. Wij overleven het niet. Dat zit er allemaal in. Wij komen er niet mee door. Er komt een moment, bijvoorbeeld, dat het goud mij niet meer helpen kan. Er komt een moment dat die tempel, des Heere tempel is deze, dat die mij niet meer helpen kan. Er komt een moment dat die goede man waar ik zoveel aan te danken heb, omdat hij als een vader voor me geweest is in de natuur of in de genade, dat hij me niet meer helpen kan. Er komt een moment dat mijn eigen vader en moeder, die kunnen mij niet meer helpen. Dat geldt nou voor alle dingen. De mensen hebben een groot woord, in deze tijd ook. Ieder zegt, hoop maar op ons, wij maken het in orde. Misschien zou het wel eens nuttig zijn om al die hervormers en al die mensen die zo'n groot woord hebben in stakingen en in krakingen en noem maar op, hè, om die allemaal eens mee te nemen naar een afdeling in het ziekenhuis, waar mensen van hun leeftijd en van onze leeftijd liggen te sterven. En te proberen om met die mensen een gesprek aan te knopen, wat ze ervan denken. Dan zouden die stervende mensen, als ze nog bij de verstand waren, zeggen, interesseert me niks, schiet op. Wat heb ik daar nou aan? Niks. Ja, maar je bent toch zeker wel met me eens? Dat klinkt dan helemaal niet meer. Dat slaat gewoon nergens meer op. Dan kun je zeggen, ja, maar zo kom je er altijd uit, dan wil je niet aan de werkelijkheid. Ja, maar dat is werkelijkheid. De mens die in waarden is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Dat is de werkelijkheid. Nou staan de mensen met zulke monden en woorden voor de microfoon te brullen. En als het niet gaat zoals een mens hebben wil, dan slaan we de boeren in elkaar. En die dood die waart maar rond. Dat geldt voor ons ook, voor mij, voor u. Wat moet je nou hopen? Maar één hoop, dat is de hoop op God. In het Nieuwe Testament wordt er ook veel over de hoop gesproken. En het is te veel om te noemen, maar er staat bijvoorbeeld ook, verblijdt u in de hoop. Er staat, want in hopen zijn wij zalig geworden. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Indien wij het zien, waarom zouden wij het ook hopen? Maar nu verwachten wij het in lijdzaamheid. Er staat in het Nieuwe Testament ook dit. Als er nou verdriet is, omdat we een onze, die onze lief was, moeten missen, dan staat er over treurig zijn, maar niet als degene die geen hoop hebben. Het is wat. Dus er mag een gepast verdriet zijn, omdat we elkaar moeten missen. Dat mag. Maar nooit dat bodemloze verdriet. Nooit dat ondergaan in het verdriet. Want, dan zegt de apostel, wij treuren wel, maar niet als degene die geen hoop hebben. Daar is het allemaal zo koud, zo leeg, zo hol, zo verschrikkelijk. Ja mensen, misschien zitten er wel bij ons die zeggen, nou ik kan niet geloven dat er iemand op de wereld zo arm is als dat ik ben. Maar als je misschien een hele vriendelijke, welgesitueerde buurman heeft die God niet kent, dan moet je eens eerlijk zeggen, zou je willen ruilen met al je armoe, met alles wat je denkt te missen en noem maar op. Je durft het niet. Je durft niet te ruilen. Je zegt liever bij je eigen, laat mij dan maar hier zitten. Want indien ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeres zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan, dan houdt ook alles op ook. Kijk, daar kun je nou iets van die hoop in proeven. Treuren niet als degene die geen hoop hebben. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Wij roemen ook in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat betekent in de hoop, omdat God zich heerlijk zal openbaren. Op allerlei wijze is er sprake, vooral ook in de brieven van Petrus, die wel de brieven van de hoop worden genoemd. Wat wil nu zeggen? Volle verzekerdheid der hoop. Je leest ook van volle verzekerdheid van het geloof. Maar nou volle verzekerdheid der hoop. Ik wil proberen het uit te leggen dat we het verstaan mogen. Geloof en hoop en liefde zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar een hoop zonder geloof mist het fundament. Dat is duidelijk. Je kan altijd wel praten over hoop. Maar waar vindt die grond, die hoop, waar wordt die hoop nou uit gevoed? Het is duidelijk. In die volgorde wordt het ook in Hebreeën 10 nog genoemd. De verzekerdheid des geloofs en de hoop in die volgorde. Je mag het geloof nooit verdringen ten koste van de hoop. Want de Hebreeën, die dreigden juist in de oefening van het geloof achteruit te treden. Dan komt ook de hoop in het gedrang. Je zou zeggen, het zijn een broertje en een zusje, geloof en hoop. Ze zijn haast niet te scheiden, maar toch moeten ze onderscheiden worden. Laat het zo eens proberen duidelijk te maken. Als nou het heilig woord van God zijn belofte openbaart van het tegenwoordige en het toekomende leven. En we nemen aan even dat de Heilige Geest ons heeft bearbeid tot zaligheid. En hij is bezig om ons te bearbeiden. Nou komt die bekendmaking van die gewisse belofte van God, wat God al gedaan heeft op Golgotha, wat hij gedaan heeft aan mij ellendigen, en wat hij nog doen zal aan al zijn kinderen. Het geloof beaamt die waarheid van God. Het geloof zegt dat het waar en zeker is. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Dat geloof is de levende werking van de Heilige Geest in de zondaarsharten. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Denk aan Hebreeën 11. Wanneer nu dat geloof bedolven wordt, ondermijnd wordt, wanneer dat op alle mogelijke manieren geboeid wordt, wanneer wij verachteren van dat geloof, dat kan, de Heer Jezus heeft het bestraft, dan moet je eens nagaan, dan gaat de hoop ook achteruit. Want het geloof gelooft dat het waar is wat God zegt en wat hij belooft. Maar door middel van de hoop is er een levende verwachting dat God mij zalig maakt, dat hij over mij brengen zal hetgeen hij besloten en beloofd heeft. Kijk, de duivel heeft ook een geloof. En ze sidderen. Mensen kunnen een geloof hebben zonder te sidderen. Maar wanneer iemand bij mij komt en zegt in het natuurlijke leven: joh, jij kan morgen. Laat mij niet nemen, ik woon in huis. Er is hier een jongelui in de kerk bijvoorbeeld, hè. Komt iemand naar ze toe, zegt: joh, over een half jaar krijgen jullie van mij een huis, kun je wonen. Oh ja, is het echt waar? Ja, hoeft er niet aan te twijfelen. Tjonge, nou, je vertelt het tegen iedereen en tegen thuis en noem maar op, en je gaat al gelijk beginnen met plannen maken. Diezelfde avond nog. Maar de verlopen 2 dagen. Nee, laat ik het even nog iets uitbreiden. Dat je gelijk plannen gaat maken, dat komt omdat je gelooft wat hij zegt, en dat je hoop is dat op die en die tijd dat huis jou gegeven wordt. Dat is de hoop. Het geloof aanvaardt de bekendmaking, en de hoop verwacht de vervulling van die bekendmaking, van die belofte. Als ik nou over 2 dagen niet meer geloof dat die man het doen zal, dat huis jou, jullie geven, dan staat de zaak stil. Dan wordt de hoop verlamd. Want dan werkt die hoop niet meer in de zin van, zeg, zullen we eens naar de stoelen gaan kijken, of zullen we eens vast over de vloerbedekking praten, of zullen we eens dit of zullen we eens dat. Want eigenlijk in principe geloof je het niet zo meer. En nou wordt de hoop in je leven weggedrukt. Wordt weggedrukt. Het bewijs. Je maakt er geen ernst meer mee. Je bent er niet meer blij mee. Je bent er niet meer aan bezig. In je gedachten nooit niet. Hoe verder het weggaat. Hoe verder het geloof wegzinkt in de boodschap van die man. Hoe minder gaat de hoop functioneren in je leven. De hoop dat het gebeuren zal. Dan moet je het eens even overbrengen. Ja, een christen is een christen is een christen met hoop als het goed is. Maar het zijn zeer aangevochten gaven des geestes. Dan kun je zeggen, ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Geloof je dat? Ja. Ik geloof de vergeving der zonden. Ja. Ik geloof dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Ja. Als je daar nou nooit blij mee bent. Als dat nou nooit iets doet in je leven. Dan kun je je natuurlijk afvragen, wat is dat voor een soort geloof? Wat is het dan voor een soort geloof? Wat ik erop nahaal. Tja, dan zeg ik wel. Maar ik denk eigenlijk. Oh, dood, dood, dood. Man, hou op, dood. Geloof ik wel waarachtig? Nee. Die in mij gelooft, zal de dood niet zien. Ik schep een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Er zal gerechtigheid wonen. Ik maak alle dingen nieuw. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Waar het geloof nou waarachtig werkzaam mag zijn. En vooral, en daar gaat het hier over hoor, in de beproeving. In de beproeving. Waar het geloof waarachtig werkzaam mag zijn, daar zal ook de hoop dat God zijn belofte aan mij heerlijk vervult, daar zal die hoop bloeien. En hoe zwaarder de druk die uitgeoefend wordt op de ziel van de zondaar, of op het lichaam, of op beide, van alle kanten, waar dan iets van Gods kracht die in zwakheid volbracht wordt, openbaar wordt, in de hitte, daar is die hoop levend, daar groeit, laten we zo zeggen, dat kind hoop, groeit naar de volwassenheid, de Allerhoogste maakt het goed. Dat is een grote genade hoor. Het bewijs hiervan is, daar zijn we zo niet automatisch. En dat wil nou nog helemaal niet zeggen, het onderscheid tussen verworpen en uitverkoren of onbekeerd en buk, zo moet je dat nou niet even niet zien. Maar de apostel vermaant hier door de Heilige Geest tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Want als nou dat liefde betoon tot zijn naam vrucht is van het allerheiligst geloof. Waardoor juist in die verdrukking en in die moeite omdat het geen erezaak was om een christen te zijn, maar zeer gevaarvol. Maar wanneer dan het geloof beoefend werd, in de waarheid Gods, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, daar werd nou ook in geleefd de zekerheid, de volle verzekerdheid van de hoop. Je zou als het ware zeggen, die mensen, die wisten enigszins wat ze aan die God in Christus hadden. Dat was enigszins uitgekomen. Volmaakt is het hier op aarde nog niet. Maar toch, juist in de oefening, juist in de smeltkroes, juist toen alles scheen tegen te lopen en je maar veel beter, nou ja, weg. Maar juist toen het geloof zich mocht richten op die zekerheid van God, toen bleek de echtheid van dat geloof in het groeien van de hoop. Ik hoop dat we het mogen verstaan. Kijk, ik wil het nog een keer zeggen. Je voelt zelf wel aan dat de mens vaak praat te zeggen, of dat slaat zijn tang op een varken. Hoe zegt men dat wel eens? Dus gooit de mens de dingen uit dat je zegt, oh, mensen nog een toe. Wat spreekt die toch een grote woorden? Tot de mens. Maar dan kijk je in de praktijk van het leven. Tja, wat is dat nou allemaal? Ja, ik weet wel, de Heer alleen kan het in orde maken en daarom moet je je niet al te druk erover maken hoor, daar gaat het even niet om. Het is geen paniekerigheid wat ik nu sta te demonstreren, helemaal niet. Ik klag om mijn eigen en om jullie, om elkaar. Denk, ach, de Heer, die is een groot God, die stort in één keer ons hele kaartenhuis in elkaar, als het hem te lang duurt. In één keer. En dan is er van alles wat we hebben gezegd, er schiet soms geen spaan van over. En dan net in die ondergang, waar onze weg doodloopt en waar nogthans dat geloof in die stervende en lijdende Christus beoefend mag worden. Daar wordt nou iets ervaren door dat geloof, wie God in Christus is voor zo'n ellendig schepsel. En daar bloeit nou de hoop uit op. Dus je mag het geloof niet verdringen door de hoop. Of door de liefde, daar gaat het niet om. Nee. Want het hangt ten diepste samen met een waarachtig gewerkt, geschonken geloof. En daar is, nou ja, laten we zeggen, verschil van mate in. Verschil van mate. Je zou het zo kunnen zeggen, hoe kleiner het geloof, hoe minder de hoop leeft. Er is geen verzekerdheid van de hoop. Neem nou een voorbeeld. Het wil niet zeggen dat die anderen geen kinderen van God zijn. Kunnen zijn, daar gaat het niet om. Maar het is maar een voorbeeldje uit de praktijk van het leven. Als ik zeg, ik geloof de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Ik geloof een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En je hoort nou nooit in de eeuwigheid, hoor je er eens over praten. Nog in het gebed, nog waar dan ook. Geen bewijs van een groot geloof, want de hoop dat God het dan ook inderdaad waar zal maken, zodat het niet bij een bekendmaking blijft, maar iets wat in mijn leven een plaats inneemt, dat God zal komen met zijn vele duizenden engelen en heiligen. Dat de hemel zal openscheuren, opgerold worden. En dat hij de doden zal opwekken uit het slaap van de dood. Ja, je voelt wel aan. Als daar nou nooit is iets in mijn leven. Dat hoeft een ander nou niet direct te weten, daar gaat het niet om. Maar nooit in de oefeningen van het leven ervaren wordt. Dan kun je met al je zwarigheid en denken dat je ze goed bekeert. Maar dat is, laten we het gunstigste nemen, klein geloof. Klein geloof. En dat wil ik nou zeggen. Die hoop is de praktikale verwachting. Dat God die beloofd heeft. Waar ik amen op gezegd heb, zonder vlek en rimpel hem voor te stellen. De hoop is nu dat ik verwacht, levend verwacht, dat hij dat met ter daad en waarheid doen zal. Wanneer weet ik niet precies, maar dat hij doen zal. En dat hij die doden zal laten leven. Kijk, dat is nou de hoop. Je hebt een gewone hoop, zou ik maar zeggen. Die is ook goed, daar gaat niet om. En je hebt een gevorderde hoop. En hier staat, van een volle verzekerdheid der hoop. Dat wil zeggen, geloof dat in de smeltkroes beproefd werd. En waarvan uitkwam in de praktijk dat de muren van Jericho omver vallen. En dat de Allerhoogste een wonder doet, God is. Kijk, dat geloof is nou de voedsel van de hoop. Dan gaat het in ons leven functioneren. Want als iemand leeft alsof dat hij het eeuwige leven heeft op aarde, dan kun je wel zeggen, ik geloof dat mijn zondaren zijn en dat we maar kort van duur zijn en dat we elk ogenblik dit en dat. Maar dan kun je terecht de vraag stellen, nou, als ik zo naar je kijk, dan heb ik het idee dat jij denkt dat je minstens 150 jaar wordt. Voel je? Dan kun je wel zeggen, geloof, maar hoe is dat geloof? Hoe komt het dan dat de hoop, de praktikale verwachting, legt? Nou, als je dat nou gehoord hebt, we gaan nu naar huis, dan zou je zeggen, er is al een reden. Voor de nooddruftig en de ellendig om zich te verblijden in de Heer. En in het algemeen is er alle reden om ons te schamen voor het aangezicht van de levende God. En zeggen, ja heren, we doen wel eens alsof we met één been in de hemel staan, maar we staan met drie benen op de aarde. En dat komt allemaal omdat we zogenaamd van die gelovigen zijn. Jong en oud praten over geloof. Geloof, kom er op het geloof aan. Kom er op het geloof aan. Ja, daarmee wil ik niet ontkennen de aloude boodschap die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar heb je dan het eeuwige leven? Ben je in dat eeuwige leven wel eens verblijd? Kijk, en dat zal nou uitkomen uit de hoop. Dat vind je bij Job zo sterk in de druk. Zeg, het is een hopeloos geval, waar die in verkeert. En dan op een moment zegt hij, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Dat is wat. Verpulverd vermalen met de maden die door zijn huid heen kruipen. Onbekende zit je daar een huichelaar in het oog van iedereen. En dan te zeggen, als God me doodde, zou ik nog hopen. Daar zie je nou iets van dat broer en zus zijn van het geloof. En wat ik er nog bij moet zeggen, zij hoopt van de hoop alle dingen. Ook voor elkander, op God. Op God hopen voor elkander. Dat betekent, als we naar huis gaan, dan denk ik niet, oh, die mensen, zijn allemaal mooi praters, die bespreken het geloof, die gaan aan het avondmaal en dit en dat, maar zal er nog maar op aankomen of dat er één bij is? Nee, zo niet. Nee, daar kan ik beter tegen mijn eigen zijn. Maar het is een kenmerk van de hoop om het goede van God te hopen en om daarin te eindigen, Hij die het goede werk in u begonnen heeft, Hij zal het ook volleindigen tot de dag van de Heer Jezus Christus. Amen.